voor de gevolgen van de zondeval. Hij is voor onze zonde gestorven. Nou, misschien even een vraag voor de kinderen. Wat is dat, zonde? Weten jullie dat? Jij weet het niet, dan moet jij even goed opletten, dadelijk. Wie weet wat zonde is? Roep maar. Verkeerde dingen hoor ik. En jij? Schuld. Oké. Okay. Dus ik hoor verkeerde dingen en schuld. Ja, dat is eigenlijk ook wel het eerste waar dat je aan denkt als het gaat over zonde. Zonde, dat zijn dingen die je niet goed doet. Er staan in de Bijbel staan hele lijsten met dingen waar dat je die verkeerd kan doen. Stelen. Iemand doodslaan. Liegen. Roddelen. Trots zijn. Er zijn heel veel dingen waarvan de Bijbel zegt dat is niet goed. En dat noemt de Bijbel ook zonde. Maar er is nog iets wat zonde wordt genoemd. Wie weet dat? Dus het is verkeerde dingen doen, dat is zonde. Maar wat is het nog meer? Dat is de andere kant van zonde. Dat is nalaten het goede te doen. Oké. Dus je hebt dingen verkeerd doen, dat is zonde. Maar als je nalaat om het goede te doen, dus niet de goede dingen doet, dat is ook zonde, zegt de Bijbel. En dat lezen we bijvoorbeeld in Jacobus 4, vers 17. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. En volgens mij is er zelfs ook wel wetgeving voor in Nederland. Dat als er iemand in nood is, iemand is aan het verdrinken en jij staat erbij. En nou ja, je staat erbij, maar je doet niks. Dan kun je zelfs daarvoor voor de rechter moeten komen. Omdat je niet geholpen hebt. Dus wat heb je dan gedaan? Je hebt eigenlijk niks verkeerd gedaan. Maar je hebt nagelaten om het goede te doen. En dat is wat Jacobus hier ook zegt. Als je nalaat om het goede te doen, dat is ook zonde. Oké, dat is misschien weer een ander perspectief van zonde, waar je nog niet over nagedacht had. Het offer van Jezus kent ook twee kanten. Dat is aan de ene kant is dat vergeving voor onze zonde. Dus Jezus die heeft, jij noemde het al, alle schuld. Die heeft Jezus op zich genomen. En daarvoor is hij gestorven. Daarvoor is hij aan het kruis gegaan. Die heeft hij overwonnen. Maar de andere kant is dat hij de schuld op zich heeft genomen en wij kregen daarvoor in de plaats de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dus hij heeft ons bekleed met zijn heerlijkheid. En dat helpt ook wel als je nadenkt over dat zonde, schuld en verkeerde dingen is. Dan is de andere kant om goede dingen te doen. Hoe mooi is het dan dat Jezus zijn heerlijkheid, want als iemand een voorbeeld was in het doen van goede dingen, dan was het Jezus. Hij hielp mensen. Mensen die eigenlijk door de maatschappij aan de kant waren gezet. Daar gingen naartoe. Hij ging het gesprek met ze aan. Hij gaf ze hun waarde weer terug. En dat geeft hij nu ook aan ons, leert de Bijbel. En dat lees je bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dus Jezus krijgt onze schuld, onze zonde. En wij krijgen van hem zijn heerlijkheid. Nou, dat is wel een goede deal, lijkt mij. En dat betekent dus ook dat als wij de heerlijkheid van Jezus op ons leven krijgen, dat we het niet meer zelf hoeven te doen. We hebben al gezongen en gebeden voor vervulling van de Heilige Geest. Hij geeft kracht aan ons om het goede te doen. En hij heeft al een hele weg voorbereid voor iedereen van goede werken. En daar mogen wij in leren wandelen. Je ziet het bijvoorbeeld ook in de gelijkenis van de talenten. Een van die mensen die stopt zijn talent in de grond en die doet er helemaal niks mee. Doet hij iets verkeerd? Nou, op zich niet, hè? Zou je zeggen, hij zondigt niet. Maar als dan de landman terugkomt, dan zegt hij, jij slechte, ontrouwe dienaar. Wat heb je nou gedaan? Dus alles wat je Als je het nalaat om het goede te doen, dat beoordeelt God als iets slechts, als zonde zelfs, zegt Jacobus. Dus dat is iets waar we ons naar mogen uitstrekken. Twee woorden waar dat heel mooi in terugkomt, misschien heb je dat wel eens gehoord, dat zijn twee Engelse woorden, mercy en grace. En mercy, dat betekent dat wat je had verdiend, dat krijg je niet. Dus je had eigenlijk verdiend om te sterven voor je zonde, voor de schuld die er is op je leven. Maar dat krijg je niet. Dat is de mercy van God. Dat is zijn genade eigenlijk. De andere kant van de genade, grace, dat is dat je wel krijgt wat je niet verdient. Dus je krijgt niet wat je wel verdient en je krijgt wel wat je niet verdient. Dus eigenlijk had je helemaal niet verdiend om de goede dingen van God te krijgen, maar die krijg je juist wel. Dus mercy and grace. Denk er nog eens aan als je aan het woord genade denkt. Twee kanten van het offer wat Jezus gebracht heeft. Ik moest ook denken aan het verhaal van Abraham, dat hij zijn zoon moest gaan offeren. En dat raakte me eigenlijk wel weer opnieuw. De manier waarop dat God naar ons kijkt. En dat hij hierin iets van zijn hart aan ons wil laten zien. En ik dacht, wauw, hoe zou ik dat zelf vinden? Dus ik dacht, Kira, wil je eens naar voren komen? Dit hebben we niet voorbereid, sorry. Kira is mijn dochter. En nu, hoi, goedemorgen.
Hey.
Je hoeft verder niks te zeggen of te doen, hè? Dat is fijn.
Dat is fijn.
Ja. Ik ga even het verhaal lezen van Abraham. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde en hij zei tegen hem, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. God zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde het hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. En Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jonge man daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. En daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen ze beiden samen. En toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, vader. Hij zei, zie hier ben ik, mijn zoon. En zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Dat was al een profetisch woord. En zo gingen ze beiden samen en ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Nou, je probeert je te verplaatsen dat Abraham zijn zoon moest gaan offeren. Nou, ik heb hier een hele lieve dochter.
Yay.
Ja, weet je, ik kan me daar echt helemaal niks bij voorstellen. Dat is een ultiem offer. God die vroeg dat aan Abraham om te brengen. Gelukkig heeft hij op tijd ingegrepen. Maar hier laat God zijn hart zien. Het allerliefste wat hij had, Jezus, heeft hij naar deze wereld gestuurd om ons als mensen te redden. Je mag weer gaan zitten, Kira. Ja, ik zou alle excuses bedenken, aangrijpen om dit niet te hoeven doen. Ik zou ook niet weten wat ik... Ik geloof niet dat ik dat zou kunnen. Nee. En hier lees je dat eigenlijk best gewoon als een feit in de geschiedenis. En Abraham die deed dat. En daarmee laat hij het hart van God zien. Die zelfs bereid was, omdat hij zoveel van jou houdt en van mij houdt, om het liefste wat hij had, om te offeren. Te slachten staat hier. En ik geloof ook dat God dat zo ervaren moet hebben. Dat was ook de reden dat Jezus riep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Toen hij stierf aan het kruis, want ik geloof dat God die kon dat niet aanzien. Hij draaide zich om van dat schouwspel, alle zonden die op Jezus geladen waren, omdat hij zoveel van ons hield. Ja. En dan te bedenken dat hij dat gedaan heeft om de schuld op zich te nemen, maar ook dat de heerlijkheid die op Jezus was, die zonder zonde was, op ons te leggen. Dat we weer mens zijn zoals hij eigenlijk bedoeld had. Dat we elkaar mogen bemoedigen, mogen opbouwen, elkaar mogen helpen. Dat we goede dingen mogen doen. En dat is waartoe we geroepen zijn. Ja, ik wil vragen of dat de helpers naar voren komen. Dan gaan we met elkaar avondmaal vieren. Dat is de bedoeling dat we het brood eerst gaan uitdelen. Dan mag je even wachten tot iedereen een stukje brood heeft gekregen. En dan zullen we dat allemaal tegelijk opeten. Mag ik jou vragen om een zegen uit te spreken?
Ja, lieve vader, dank u wel voor uw lichaam, God. Dank u wel voor dat u stierf voor onze zonde. Dat u uw zoon zond voor onze storven, God. Al had u hem zo lief, God. U had ons, de wereld, had u meer lief, God. Dank u. Dat ondanks dat we zoveel fouten maken, dat we u zoveel pijn doen, dat u toch dat wist en dacht, het maakt me niet uit, ik ga alsnog sterven voor een zonde, God. Dank u, God, voor de vergevenis. Ik zegen ook de brood in de naam van Jezus. Amen.
Ja, mag ik jullie uitnodigen om deel te nemen met ons aan het avondmaal. Als Jezus jouw verlosser is, dan ben je van harte welkom om een stukje brood af te nemen. En dan zullen we dat samen opeten zometeen.